De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is schrijfster en filosoof Joke Hermsen. Ze schrijft al jaren romans en essays over de twee gezichten van tijd. Chronos, de kloktijd die ons leven structureert, en Kairos, de innerlijke tijd die onze menselijkheid raakt. Na haar boek Stil de Tijd, waarin zij een pleidooi houdt voor verlangzaming, werpt ze zich in haar nieuwste boek Kairos op de windstilte van de ziel. Een tussentijd waarin de Griekse god Kairos zich thuis voelt en de zaak flink kan opschudden, zodat iets nieuws kan ontstaan. Geïnspireerd door filosoof Hannah Arendt nam Joke Hermsen ook het initiatief tot Amor Mundi, een gezelschap dat mensen samenbrengt die het gesprek over de wereld willen voeren. Want deze tijd dooft de verbindingen tussen mensen. Elkaar verhalen vertellen of een goed gesprek voeren, dat kan de kloof tot de ander overbruggen. Joke Hermsen is vannacht de gast bij Sarah Marijnissen.
Joke, van harte welkom. Jij trekt je een aantal maanden per jaar terug uit het stadse drukke leven en de hectiek op het Franse platteland, hè? In een verstilte dal. En je bent daar nou net van terug. Mm-hmm. Wat trekt jou daar?
De stilte, de rust, de natuur, maar ook de oude stenen. Het is een dorp wat al in de Romeinse tijd een vesting is geweest. Midden in het bos, zonder andere toeristen. En ja, dan glij je als het ware door de eeuwen heen. Of liever gezegd, dan komen al die tijden samen tijdens zo'n wandeling.
En voel je daar verbonden mee met de oude tijden en hoe die doorwerken nu?
Ja, althans, ik hou heel erg van landschappen waar natuur zich met de oude stenen heeft vermengd. Ik hou ook erg van ruïnes, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat kan ik heel erg mooi vinden. En een landschap waar de tijd zijn sporen in heeft gedrukt. Daar hou ik van. Of dat nou de mens is geweest of de natuur zelf. Zoals je ook daar in die boeken je soms, volgens mij wel honderden jaren oude eiken ziet staan. Vind ik ook iets ontzettend moois. Dat is mijn grote probleem met elke Vinex-wijk in Nederland. Nog niet eens dat de architectuur me misschien niet zo aanspreekt. Nog de omgeving, maar vooral dat daar nog helemaal geen tijd overheen is gegaan.
Ja, ik kan het ook hebben in de Noordoostpolder.
Ja, dat is moeilijk. Moeilijke gebieden.
Ja. Maar wat doet dat met je, die gevoeligheid, zal ik maar zeggen?
Nou ja, aan de ene kant sta je natuurlijk daardoor open voor een historisch bewustzijn. Je kunt je ook laten inspireren tot het overdenken van tal van levensvragen. Van wie zijn wij op dit moment van de geschiedenis? In hoeverre zijn we nog verbonden met die Romeinen die hier de eerste stenen legden?
Ja, je stipt al iets aan van dat oud land je brengt bij vragen die jij over het leven hebt. En dat is natuurlijk ook je passie en je vak, hè, als filosoof. Wat zijn de vragen die jij je stelt?
Ja, die vragen, zonder ze nou onmiddellijk concreet te benoemen, die zijn vooral van existentiële aard. En dan daarbinnen vraag ik eigenlijk altijd naar de menselijke ervaring. Zo'n ervaring te benaderen en uit te pluizen en te ontrafelen. Een van de belangrijkste vragen op dat vlak is de vraag naar de tijd die ik gesteld heb. En dan niet zozeer het meten van tijd, waar wij allemaal heel goed in geworden zijn. In het meten van tijd en vooral ook in het meten van het mogelijk tekort aan tijd. Dat is iets wat ons voortdrijft. Van, heb ik wel genoeg tijd? Kom ik wel op tijd? Maar in mijn werk, dus in Stilde Tijd, maar ook in Kairos, het nieuwste boek, daar probeer ik eigenlijk die ervaring van tijd helemaal naar onszelf toe te trekken. Dus vragen als: van wie is de tijd? Ben ik zelf wel die tijd? Of wordt die tijd mij van buitenaf opgelegd? En als ik die tijd zelf ben, in hoeverre ervaar ik het fenomeen tijd dan anders dan wanneer ik als obsessieve klokkijker van hot naar herhol en voortdurend denk dat ik te weinig tijd heb?
Kan jij een voorbeeld geven van jezelf? Van dat je een moment waarop je jezelf als tijd ervoer?
Ja, eigenlijk begint het bij mij meestal met een soort concentratie, waarbij de aandacht van buiten naar binnen wordt verplaatst, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Ja, dat klinkt heel chic, maar je kunt daar gewoon een heel eenvoudig woord aan geven. Iets als mijmeren of dagdromen. En concreet betekent dat dat ik muziek aanzet, een boek op schoot heb en het liefst in een stoel ga zitten voor een raam. En dan lees ik wel af en toe een zin, maar die zin die opent eigenlijk meer een binnenruimte of een binnenwereld die me aan het dagdromen of mijmeren brengt. Althans, dat is waar ik eigenlijk een beetje op hoop. Weet je wel, dat je aan het lezen bent en dan je blikken van het papier haalt en naar buiten kijkt en je vangt nog een flart muziek op en dan ineens krijgen die gedachten vleugels, zou je kunnen zeggen. Dan kan het zomaar alle kanten uitwaaien. Nou, en dat is een moment waarop je, hè, van die uiterste aandacht en concentratie, dat je die kloktijd vergeet. En eigenlijk helemaal weg van die tijd ben. Helemaal uit die tijd valt, als het ware. En in een andere tijd terechtkomt die zoveel weldadiger en rijker aanvoelt. Die je geen tekort in peper. Die je niet tot versnelling aanspoort. Die je niet te krap in je vel doet zitten. En doet snakken naar adem. Maar die je eigenlijk de ruimte geeft. Mm-hmm. En iedereen die schildert of mediteert of veel dagdroomt, of uit het raam staart of naar muziek luistert of leest, die herkent dit.
Ja, laten we ze even bij de naam noemen. Ja. Want we moeten je goed begrijpen, hè, hoe jij tijd bespreekt. Dat, je hebt het over de kloktijd en over de zieletijd, de innerlijke tijd, de kairos-tijd.
Ja.
Mag ik het zo zeggen?
Ja, helemaal.
Ja. Wil je dat verschil eens even voor het voetlicht brengen?
Want wat ik probeerde duidelijk te maken is dat het niet gaat om een keuze. Mm-hmm. En wij kunnen helemaal niet leven buiten die kloktijd om. Die kloktijd jaagt ons wel op en pepert ons gebrek in, maar tegelijkertijd structureert die ons leven. Zonder klok zouden we helemaal niets voor elkaar brengen of tot stand brengen. Zou de wereld in totale chaos uitmonden. Dus die kloktijd zet die tijd in een lineair verband, zodat wij ook de wereld kunnen begrijpen, een zin kunnen vormen, met elkaar kunnen praten, maar ook een spoorboekje kunnen maken. Dat is allemaal hele praktische, noodzakelijke aspecten van die chronostijd, zoals ik hem noem. Mm-hmm. Alleen wat die oude Grieken al wisten te vertellen, en dat is een inzicht wat tot aan Erasmus blijft voortbestaan, is dat de tijd niet één, maar twee gezichten kent. Dus chronos is die lineaire, chronologische tijd, die opeenvolging van momenten die wij zelf als mensen zo hebben ingesteld. He, dat er 24 uur in een etmaal zit, dat er elk uur uit 60 minuten. Hebben we die tijd als het ware in partjes geknipt om hem te kunnen meten. Om te kunnen zeggen, vannacht zo laat wordt het gesprek met uitgezonden. En dat is een praktische tijd die wij zelf hebben opgeknipt om hem vervolgens als structurerend principe te kunnen gebruiken. Maar de ware tijd, de werkelijke tijd, de tijd die het beste is wat de mens kan overkomen, zoals Plato schrijft, is die jonge, wat rebelse, gevleugelde kleinzoon van Chronos, die god van het juiste ogenblik en de ware tijd, die Kairos heet. Nou, samen vormen ze
beschrijven twee. Beschrijf hem eens verder, Kairos.
Ja, hij heeft een heel merkwaardig puntkapsel. Hij heeft een soort kaalgeschoren schedel en een lange lok die over zijn voorhoofd hangt, omdat je het juiste moment wel moet zien te grijpen. Als er zo'n, hij staat eigenlijk voor het interval, voor de tussentijd. Hij legt een intermezzo, schept hij, in die drukke, complexe chronostijd. En binnen dat interval heerst rust. En binnen dat interval is die hele andere ervaring van tijd, die ik net beschreef als je aan het schilderen of aan het dagdromen of aan het lezen bent. Hij heeft een merkwaardig kapsel, want je moet wel dat moment zien te grijpen. Je moet je er dus wel voor openstellen.
Waar stel je je dan precies voor open?
Ja, je stelt je open voor eigenlijk een vorm van creativiteit die niet zozeer gericht is op een concreet doel, als wel gericht is op datgene wat Kairos in zijn hand draagt, namelijk een weegschaal, gericht is op het herschikken van de beide polen van een tegenstelling ten opzichte van elkaar. Dat is het begin van de creativiteit. Hè? Wij praten in tegenstellingen. Ik kan alleen maar zeggen dat het warm is, omdat het ook koud is. Mm-hmm. En binnen dat Kairos-interval wordt alles wat tegengesteld is aan elkaar, of niet alles, maar een aantal van die tegenstellingen, als het ware opnieuw ten opzichte van elkaar geschikt. In evenwicht gebracht. Goed, ten aanzien van kwaad, man, ten aanzien van vrouw.
Binnenwereld, buitenwereld.
Binnenwereld. En Chronos Kairos zelf ook. En die zit natuurlijk als eerste, als de twee tegengestelde tijdassen, ook zelf op die weegschaal.
Ja.
En waar het ook om gaat, is dus niet een keuze tussen die beide polen. Of één pool juist superieur verklaren aan de andere pool. Wit boven zwart. Man boven vrouw. Ratio boven gevoel. Mm-hmm. Terwijl waar het om gaat, is om die polen niet boven of onder elkaar te schikken, maar naast elkaar. En dat ze daar voortdurend een verhouding zoeken.
Ja.
Dat is eigenlijk de inzet van dat Kairos moment. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar het spreekt aan de andere ook wel vanzelf. Omdat pas vanuit zo'n zoeken en vinden van een nieuw evenwicht, tussen welke tegenstelling dan ook, maakt niet uit, hè, het nieuwe ontstaat. En daar staat een nieuwe klank.
Mag ik een voorbeeld geven om te kijken of dat een Kairos moment was? Ik las Mrs. Dalloway van Virginia Woolf uit 1926, geloof ik. En zij beschrijft daar hoe alleen in rust het heden zich kan vlijen over de diepte van het verleden.
Ja, precies.
Op dat moment kwam ik in een sfeer, in een gemoed, ik weet niet hoe ik het moet noemen, waarbij er heel veel voorbeelden van dood vanaf mijn vroege kindertijd tot nu, zou je kunnen zeggen, de revue passeerde. Zelfmoord, hartaanval, sterven, in ieder geval mijn referentie en perspectief, dat eigenlijk voor het grootste gedeelte de dood was. En als jij het dan hebt over dat nieuwe begin in combinatie met dat Kairos moment, ik voelde dat het heden zich inderdaad, Virginia Woolf formuleert het zo mooi, vlijde zich over het verleden, nam dat hele verleden mee naar nu. Waardoor ik niet meer hoef te zeggen, het verleden is voorbij, het is afgelopen, we zitten nou nu, klaar is Kees, zou ik maar zeggen. Maar dat is een enorme, het kan me nog ontroeren, vernieuwing geeft in mijn leven.
Ja, nou, het is een heel goed voorbeeld. Want wat is de oude aanname? Gedane zaken nemen geen keer bijvoorbeeld, hè? Of sla de bladzij om. He, dat is het cliché. Van laat het verleden nou maar rusten. He, kijk naar morgen. Leef voor de toekomst. En dat is eigenlijk de cliché uitspraak of gedachte geworden betreffende de tijd.
Ja, waardoor dat versteende beelden blijven.
Precies.
Begrijp je? Er gebeurt helemaal niets meer mee. Maar ze blijven
versteend.
De creativiteit en de vrijheid.
Precies.
En de verbondenheid.
Ja. Ja, nee, helemaal. En niet alleen versteend, maar ook een lode last kunnen het zijn. Ja, het kunnen loodzware stenen die op je maag rusten. Want wat in zo'n Kairos moment gebeurt, is dat de tijd zich als het ware oprolt. En er niet meer zo'n onderscheid is tussen verleden, nu en toekomst. Maar omdat die zich als het ware oprolt of verknoopt, komen we in een volstrekt andere ervaring ook van het verleden terecht. Hm. Het geeft ook de kans om daar zaken op te lossen of opnieuw te interpreteren, zoals ik het altijd maar noem, hè, van een nieuwe duiding te voorzien. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat het nooit zoveel zin heeft om het verleden de rug toe te keren, maar dat het mooiste is wat je kunt beogen, is om het verleden van nieuwe namen te voorzien. Mm-hmm. En dat is precies wat tijdens zo'n kairosmoment kan gebeuren.
Ja, het is ook een heel diep gevoel.
Ja, ja, want tijdens zo'n aandachtsspannen opent zich ook die binnenwereld. Hè? Mm-hmm. Waar ik wel op hamer is dat wij als Westerlingen toch ook weer dat dubbele gezicht, hè? Dat zo essentiële verschil tussen die belangrijke, noodzakelijke, maar verder nogal lege kloktijd en die volle, persoonlijke, subjectieve kairostijd. Ook, want als je alleen maar in die kloktijd leeft, je uiteindelijk van dat zelf, van die zelf ervaren tijd, inclusief het verleden, steeds meer afdwaalt. Dan word je geleefd in plaats van dat je zelf leeft.
En dan raak je dus vervreemd van jezelf, maar ook precies van anderen.
Nou ja, dat is eigenlijk een van de aannames in mijn werk. Dat je alleen vanuit een verhouding tot dat dieper gelegen zelf, ook verhoudingen tot anderen, liefdevolle, aandachtsvolle verhouding tot anderen kunt hebben.
Ja.
En anders ben je meer alleen een ik, wat steeds snellere rondjes binnen die door de kloktijd geregeerde wereld draait. Mm-hmm. Maar ook steeds egocentrische rondjes.
Ja. Het komt een beetje overeen met wat wij in het boeddhisme Maitri, liefdevolle vriendelijkheid ten opzichte van jezelf, of metta, in de Vipassana-beweging. En compassie. Ja. Compassie is eigenlijk, en ook empathie die eraan vooraf gaat, is eigenlijk niet mogelijk zonder die liefdevolle vriendelijkheid naar je eigen binnenwereld.
Ja, ja. Ik zie daar zeker overeenkomsten. Ik zou eigenlijk al blij zijn als er überhaupt een verhouding tot dat zelf en innerlijk gezocht wordt. Mm-hmm. Nog afgezien van de vraag of die dan altijd liefdevol of vriendelijk is. Omdat mijn indruk is dat veel mensen zich toch echt laten leven. En alleen maar leven voor uiterlijke zaken. Of het nu hun eigen uiterlijk is of andere materie is. Mm-hmm. En ook dat voortdurend najagen van uiterlijkheden en van materie snijdt die weg naar binnen en naar innerlijkheid af. Mm-hmm. En ik denk zeker dat het nog veel mooier is als het op een liefdevolle manier gebeurt. Maar ik denk dat het soms ook wel op een confronterende manier kan gebeuren.
Ja, maar de liefdevolle vriendelijkheid wordt wel bedoeld in de zin van liefdevol vriendelijk ten opzichte wat zich ook maar aandient. Of dat agressie is, of woede, of jaloezie, you name it. Mm-hmm. Niets uitgezonderd. Mm-hmm. Alles is er en heeft recht van bestaan. En mag er zijn.
Ja.
En juist daar liefdevol naar kijken.
Ja, nee, ik begrijp het. Ja, ja. Ja, en het belang van dat onderscheid tussen die kloktijd enerzijds en het zelftijd zijn anderzijds, is juist dat die laatste bijna een voorwaarde is om je tot die innerlijkheid te verhouden. Dus als we dat niet doen, als we geen tijd nemen voor onszelf, als we geen rust nemen, als we geen interval of intermezzi, geen tussentijd in de agenda inbouwen, als we niet minstens elke dag proberen om een uur niet voor de beeldschermen te zitten.
Doe jij het?
Oh ja, zeker, anders kan ik geen letter schrijven. Ja. Minstens 3-4 uur. Het liefst begin ik de dag ook beeldschermloos. Anders krijg je weer al die externe input waar je iets mee moet. Dus om iets nieuws te kunnen scheppen moet je eerst die weg van dat innerlijk bewandelen. En daartoe moet ik persoonlijk die beeldschermen uitlaten.
Ja.
Anders lukt me dat echt
nou,
niet.
Nou, was je ook een keer in gesprek met Robert Dijkgraaf?
Ja.
En toen ging het over de stilte inbouwen en de rust van waaruit creativiteit kan ontstaan. Mm-hmm. En hij zei, ja, maar ik kan dat Kairos moment ook hebben in een hectiek of in een vergadering.
Mm-hmm. Ja.
Wat vind jij ervan?
Ja, maar dat herken ik ook wel. Maar dat krijgt hij niet, zal ik maar zeggen, als ik van namens hem mag spreken. Als hij niet ook die momenten van aandacht en introspectie en stilte en rust. Ja. En dat in zijn agenda, ja. En Robert is ook voor een deel kunstenaar. Dat is een fysicus die ook op het Rietveld heeft gezeten. En die zeker daar tijd voor inruimt. Maar dan kan het heus zo zijn dat je een Eureka-moment bijvoorbeeld. Ik heb gevonden, zo'n creatief me oprisping, dat je die hebt midden in de stad.
Ja.
Of midden in een drukke vergadering. Maar ik vermoed wel dat op dat moment toch, net daarvoor, je gedachten even zijn afgedwaald.
Ja.
Begrijp je?
Ja, dat het
als je aan die tafel alleen maar praktische zaken aan het uitwisselen bent.
Maar je kunt je denk ik ook spiegelen aan collega's.
Zeker, 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 tuurlijk. En ook in een gesprek kun je verder komen. De ander reikt altijd weer nieuwe invalshoeken aan. Al was het maar een nieuwe klank of een nieuwe toon.
Je zei net het Eureka-moment.
Ja.
Ik wil je nog graag even iets heel kort voorleggen van Virginia Woolf in Mrs. Dalloway.
Ja.
Dan zegt ze... Eigenlijk zou ik ook van alles moeten vertellen over mijn grote ontdekking. Hoe ik achter de mensen die ik beschrijf holtes uitgraaf. Ik geloof dat ik daarmee bereik wat ik zoek. Menselijkheid, stemming en diepgang. En de bedoeling is dat die holtes met elkaar in verbinding staan. En aan het daglicht komen.
Ja, prachtig.
In het heden.
Ja, het is prachtig. Het is prachtig. Ik citeer het ook letterlijk, dit citaat.
Dit komt uit jouw boek.
Ja, het is prachtig, omdat...
Wat bedoelt ze hiermee, met holtes uitgraven?
Holtes uitgraven is eigenlijk proberen om achter dat uiterlijk te reiken. De mens is een tweestemmige mens in mijn werk. En bestaat voor een deel uit een uiterlijke identiteit. Alles wat zichtbaar en zegbaar is aan de mens. Maar aan de andere kant, aan alles wat niet op het eerste oog zichtbaar is en ook niet zegbaar. En wat zich in de innerlijkheid verscholen houdt. Dus als schrijver moet je achter het uiterlijk, achter die uiterlijke ik, voortdurend tasten om daar een holte uit te graven waarin dat innerlijk kan spreken.
Ja, en ze doet dat ook, de holtes uitgraven bij de mensen die ze op straat tegenkomt.
Ja, dan gaat ze achter het uiterlijk, gaat ze proberen om hun dagdromen en mijmeringen op te schrijven. Dat is die, stream of consciousness, zoals dat genoemd werd in die tijd. Die stijl die zij hanteert, maar ook iemand als James Joyce bijvoorbeeld. Dat je al die mijmeringen, gedachten en gevoelens en indrukken en sensaties die er zo in een mens omgaan en die dat innerlijk bevolken, om die op papier te krijgen.
En dan wordt het universeel, dan ben je aan het verbinden.
Ja, dat komt omdat het ik, de buitenkant, ego, uiterlijk, identiteit, het ik is benoembaar, zeiden we net. Dat ik is ook identificeerbaar. Dat betekent, het is afgrensbaar, we kunnen het beschrijven en dus heeft dat ik grenzen om zich heen. Maar het zelf van het innerlijk is grenzeloos, is niet gedefinieerd, niet geïdentificeerd. Groeit eigenlijk aan bij elke nieuwe sensatie die we hebben, spreidt het zich nog meer uit. En precies dat niet bepaalde, dat onbestemde, maar toch zo wezenlijke aspect van ons zijn, is grenzeloos en kan daarom heel gemakkelijk een verwantschap met een ander zelf aangaan. Want er staan geen grenzen tussen die twee opgesteld op dat niveau. Dus je zou kunnen zeggen dat het zelf misschien wel iets is als je ziel, bijvoorbeeld. En dat je op dat niveau van die ziel, juist vanwege het open en ontvankelijke karakter, je ook altijd reikt aan die animus mundi, aan die ziel van allen.
En dan komen we in het kort nog even bij Hannah Arendt. Want dat is een enorme inspiratie voor je.
Ook, ja.
En de Amor Mundi,
ja.
Dat is ook wat jij hebt opgericht. Een groep van mensen die bereid is om de vragen die in de wereld spelen, om daarover van gedachten te wisselen.
Precies, want dat is het begrip Amor Mundi van onze verantwoordelijkheid en liefde voor die gedeelde wereld getuigen. Want dat was voor Hannah Arendt zo belangrijk. Zij kwam natuurlijk uit een tijd, moest vluchten voor de nazi's in Duitsland.
Ja, zij was, om even voor de duidelijkheid, een Duits-Amerikaans-Joodse schrijfster, filosoof.
Ja, op de vlucht geslagen voor de nazi's. En ook voor de barbarij van de wereldloosheid die toen ontstond.
Ja, wat bedoelt zij met wereldloosheid?
Met wereldloosheid bedoelt ze dat wij als mensen ons niet meer gezamenlijk verantwoordelijk voor de wereld en het rijden en zeilen van die wereld voelen. Dat we uit angst of uit onverschilligheid, uit cynisme, uit wat voor motivatie dan ook, die wereld gewoon laten, de rug toekeren.
En de politiek.
En het aan de politieke leiders of aan de commerciële bazen maar overlaten. En ons terugtrekken in ons privéstulpje met de deur stevig op slot. Dat is de wereldloosheid. En die kan natuurlijk door angst en terreur, zoals in het geval van de nazi's, veroorzaakt worden. Maar ook bijvoorbeeld zoals je misschien dat nu al enigszins ziet gebeuren door een te eenduidige commercieel kapitalistische ideologie, waardoor we denken dat we dat stulpje alleen steeds voller met spullen moeten stoppen en dat we dan gelukkig worden. En ook die wereld ondertussen maar een beetje aan zijn lot overlaten.
Ja, want dat verlangen naar die materie blijft zich herhalen. Dat is altijd maar een heel kortstondige bevrediging.
Blijft zich herhalen en zal nooit de leegte die je van binnen voelt opvullen. Het is hoeveel spullen je ook in je huis stapelt, als je niet die verhouding tot dat zelf, tot die ziel, tot dat kairotische voor elkaar krijgt. Ja.
Dan, wij zijn ook bang voor verveling, hè?
Ja, nou ja, goed. Rust is een voorwaarde. Aandacht is een voorwaarde. Je durven vervelen is even niets doen. Kijk, ook daar hadden die oude Grieken toch interessante gedachten over. Bijvoorbeeld, rust en niets doen is scholle in het Griekse. Of het werkwoord schola zijn.
Ja.
Ons woord school is daarvan afgeleid. Want scholle was voor de oude Griekse filosofen de voorwaarde voor het denken. Met andere woorden, zonder rust, zonder niets doen, geen nieuwe gedachten. Geen creativiteit, alleen maar de herhaling van hetzelfde. Wij vonden dat ook heel lang. Ons woord school hebben we van dat begrip scholle afgeleid. Maar ik denk dat er weinig studenten en leerlingen in Nederland op dit moment zich nog daarin zullen herkennen. Dat ze naar een plek gaan waar ze vooral niets hoeven te doen. Waar ze mogen rusten, wachten, mijmeren, dagdromen, verbeelden. Dat ze hun geest mogen laten rijpen zonder vooropgesteld economisch doel. En van die gedachte dat dat bieldoen is, zijn we heel, heel ver afgedaald. Ook daar zie je in het onderwijs dat het volledig in de ban van die chronostijd is geraakt. Van die kloktijd. Dat ook bijna een soort economisch instrument alleen nog maar is geworden. Mm-hmm. Sneller studeren. Sneller publiceren. Een lang studeerboete. Ja, het is bijna een contradictio in termini. Mm-hmm. Een lang studeerboete. Denken kost tijd. Ja. Studeren kost tijd. Ja. Beschaving kost tijd.
En als jij in zo'n proces zit, hè, van creatie. Ken jij zo'n moment of periode van verveling?
Nou ja, het is eigenlijk proberen niets nuttigs of praktisch te doen. Ik ken natuurlijk heel goed het vluchten in het praktische. En je zit achter je bureau, het lukt even niet. Kom, laten we nog een wasje draaien, bijvoorbeeld. Of ik ga toch maar even boodschappen doen.
Ja, het kan heel onaangenaam zijn.
Ja, ja, het is confronterend, want het nieuwe ontstaat niet zomaar. Het nieuwe ontstaat natuurlijk ook alleen maar bij gratie van het teniet doen van het oude. En het oude kan heel veilig aanvoelen en heel veel zekerheden bieden. Nieuwe is in die zin niet louter een pretje. Of comfortabel.
Nee.
He, dat is ook
We zeggen hier voor niks, alle begin is moeilijk. Hè?
Alle begin is moeilijk. En alle begin gaat gepaard met barensweeën. Of je nu daadwerkelijk een kind baart of dat je een nieuw begin baart.
Ja.
Alleen het is zo lonend als je toch dat wachten durft vol te houden. Dat is een mooie zin van Maurice Blanchot, een Franse schrijver die ik ook zeer bevonden. En het is, hij heeft het wachten uitgehouden. Het wachten. Laatst zagen we...
Want dan gebeurt er?
Ja, dan kan dat nieuwe begin zich aankondigen. En om dan nog even met Hannah Arendt te spreken. Kijk, alle levende wezens zijn sterfelijk. Maar die mens is ook sterfelijk, zegt Hannah Arendt. Maar er is nog iets veel bijzonders mee aan de hand. Die mens is niet alleen een sterfelijk wezen. Hij is juist ook een geboortelijk wezen. Omdat alleen die mens zo'n nieuw begin kan maken. Het roer om kan gooien. Een andere weg in kan slaan. En zijn leven helemaal een andere wending kan geven. Dat zullen de dieren nooit kunnen. Maar dat is wat die mens kan. Die kan zo'n nieuw begin. Daarom noemt ze die mens een geboortelijk wezen.
Ja, mooi, prachtig.
En dat woord bestaat niet eens. De NRC schreef een wedstrijd uit of iemand nog een woord weet wat niet in de dikke vandalen staat. Nou, luisteraars, bij deze. Geboortelijk.
Ja, maar dat betekent wel dat je moet ophouden met vechten. En de bezielde verbondenheid... Jij schrijft het in je eigen boek, hoor.
Mm-hmm.
Ophouden met vechten en de bezielde verbondenheid voelen... die de vervreemding ten opzichte van onszelf en de ander een halt toeroept.
Ja, en ophouden met vechten zeker in de zin van... ophouden met het strijdgevoel. Ja. Zo mooi zoals Tsimborska dat in het gedicht over de ziel zegt... waar de ziel allemaal niet van houdt. Hij houdt niet... van strijdgevoel. Hij houdt niet van marcherende legers. Staat in Kairos.
Ja. Zullen we daarmee afsluiten?
Oh, heel graag. Het is heel mooi.
Alsjeblieft.
Enige woorden over de ziel. Door Wisława Szymborska. Een ziel heb je zo nu en dan. Niemand heeft haar ononderbroken of voor altijd. Dagen en dagen... Jaren en jaren kunnen zonder haar voorbij gaan. Soms verwijlt ze alleen in het vuur en de vrees van de kinderjaren wat langer bij ons. Soms alleen in de verbazing dat we oud zijn. Zelden staat ze ons bij tijdens slopende bezigheden als meubels verplaatsen en koffers tillen of een weg afleggen op knellende schoenen. Bij het invullen van formulieren en het hakken van vlees heeft ze doorgaans vrij. Aan slechts 1 op de 1000 gesprekken neemt ze deel. Maar zelfs dat is niet zeker. Want ze zwijgt soms liever. Ze is kieskeurig. Ziet ons liever niet in de massa. Walgt van onze strijd om maar te winnen. En van ons wapengekletter. Vreugde en verdriet zijn voor haar geen 2 verschillende gevoelens. Alleen als die 2 zijn verbonden, is ze bij ons. We kunnen op haar rekenen, wanneer we nergens zeker van zijn. Ja, prachtig. Heel erg mooi.
Ja.
Heel erg waar ook.
Ja.
Meer bezieling. En zou de wereld toch een stukje opknappen, denk je niet, Sarah?
Ja.
Dat mensen begrijpen hoe belangrijk dat is.
En het is heel erg fijn dat jij zoveel podia hebt... waar je jouw verhaal en inzichten en ervaringen mag delen.
Mm-hmm.
Je bent op veel plekken de komende tijd. Mm-hmm. Maar in ieder geval ook op 28 september... op het Bright Now Festival van Shambhala in Amsterdam... over de verlichte samenleving.
Ja.
Waar je een lezing geeft. Mm-hmm. En op de Boeddhadag op 5 oktober... in het kader van het filmfestival, ook boeddhistisch filmfestival in Ai.
In Amsterdam.
Ja. Waar je een masterclass geeft.
Ja, dat weet ik niet precies wat ik ga geven. Maar
ik zag het ergens geschreven.
Ja. Ja, als mensen willen weten waar, dan kunnen ze altijd op mijn website even kijken. Dan heb ik een agenda waar alle lezingen en voordrachten wel vermeld staan.
Ja, dat komt ook wel op de site.
Oké.
Joke, heel veel dank. Het was een heel vreugde om met je te praten.
Dat is bijzonder groot genoegen mijnerzijds. Dankjewel, Sarah.
Volgende week is onze nachtgast Maarten Oldhoff. Als ecoloog leerde hij het boeddhisme eind jaren 80 kennen in Nepal en India. En sinds de jaren 90 begeleidt hij boeddhistische pelgrimreizen. Hij is auteur van Lopen in het voetspoor van de Boeddha en student van zenleraar Nico Tiedeman, die hem recent inwijdde tot lekenmonnik. Daarnaast is zijn stichting Vajra al vele jaren bezig met ontwikkelingswerk in Nepal. Dit alles volgende week. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.